Welkom op deze derde avond rond het werk van de Heilige Geest. Achterin ligt een uitnodiging van de Goede Vrijdagviering allereerst. Aanstaande vrijdag bij de Goede Vrijdagviering in Meeuwen. En van harte uitgenodigd, neem zo'n flyer mee. Er liggen ook nog flyers van de avonden van nu. Met een datumstrop, dan kunt u doorgeven aan anderen. Of als u de datums kwijt bent, dan is dat een herinnering. En er ligt ook het Bethesda magazine. Als u dat nog niet ontvangt, neem het mee. Als u het wilt ontvangen, kunt u naam en adres opgeven. Krijgt u dat elke 3 maanden gratis thuis gestuurd. U hebt de tekst gekregen van de vorige 2 avonden. En ook de tekst, althans de globale tekst van deze avond. Want we gaan het hebben over 1 Korinthe 13. En het is zodanig opgesteld dat u met uw pen daar wat aantekeningen bij kunt maken en bepaalde teksten kunt onderstrepen. Want dat is vaak het voornaamste bijgedeelte wat we vanavond gaan doornemen. Maar vooraf. Dus de eerste avond, 30 januari, hebben we stilgestaan bij de Heilige Geest in het Koninkrijk van God. De tweede avond in februari over de gaven van de geest, vooral over de gaven van wijsheid en van kennis. Vanavond gaan we het hebben over de liefde van de geest, 1 Korinthe 13. De volgende keer, 24 april, gaan we het hebben over hoe functioneren de gaven binnen de gemeente, volgens 1 Korinthe 14. We gaan het vooral hebben over de gaven van tongentaal en profetie. Op 29 mei gaan we het hebben over leven in de kracht van de Heilige Geest. Hoe doe je dat? Naar het voorbeeld van Jezus, hoe Jezus dat deed in de Evangelie. En de laatste avond gaan we het hebben over de gaven van genezing en het lijden. Hoe verbindt je dat met elkaar? Hoe is dat in balans met elkaar? Ja? Er was een vraag van de vorige keer. De vraag van de vorige keer was van iemand die zei, ja, maar hoe weet je dat nu zo zeker dat als je een woord spreekt op iemand of je bidt voor iemand, dat dat dan van de Heilige Geest is en dat dat niet van jezelf is? Hoe weet je dat nu zeker? En ik ga er 4 antwoorden op geven. Het eerste antwoord is, dat weet je niet altijd zeker. Dat is duidelijk. Je weet dat niet altijd zeker. Dus je zult heel voorzichtig moeten zijn. Je zult ook geen gezag moeten claimen en zeggen, als ik spreek de Heer. Je zult heel voorzichtig moeten vragen van, ik denk dat God mij dit duidelijk maakt, is dit iets voor jou? Ja? En je kunt je vergissen. Want ons profeteren is ten dele, zegt de Bijbel. Dus wees voorzichtig, ga geen gezag claimen. God zal zijn werk zelf wel doen. Het gezag moet van God komen en niet van onze woorden. Een tweede element is het Bijbels. Klopt het volgens de Bijbel? En de beste vraag die je erbij kunt stellen is van, zou Jezus ook zoiets zeggen? Is het in de trant van wat Jezus sprak en hoe Jezus met mensen omging? En het derde, dat is heel belangrijk, is het in overeenstemming met je verlangen? God ontmoet ons op het niveau van ons verlangen. Oké, wij leven in een cultuur waarin wij geleerd hebben om ons verlangen te wantrouwen. En waar dat ons verlangen altijd verkeerd is en wat wij willen verkeerd is. En dat het als het ware ons verlangen altijd haak staat op wat God wil. Maar wat wij verlangen ten diepste heeft God in ons gelegd. God zaait het verlangen in ons. En wat jij verlangt, dat is jou net datgene wat God in jou gezaaid heeft. En we moeten niet bang zijn voor ons verlangen. We hebben 4 kleinkinderen. En die zitten vol met verlangens. En onze Mats zegt dan, ik wil zo groot worden als mijn papa. Ik vind het jammer dat hij niet zegt als mijn opa, maar goed, oké. Hij wil zo groot worden als mijn papa. En die is ook iets groter dan mij. En dan zeggen wij niet, zeg, dat is toch wel heel hoogmoedig dat jij dat durft te verlangen. Dat is toch eigenlijk wel erg arrogant. Je moet wat nederiger worden. Nee, we applaudisseren en we vinden het geweldig. En elk verlangen wat kleine kinderen uitspreken, wat ze willen worden, wat ze willen gaan doen. En hoe stoer ze wel niet zijn. En maakt allemaal niet uit. Wij vinden dat geweldig. God, ons leven wordt gedreven door verlangens. Wij kunnen niet anders. Ons verlangen is onze levenskracht. Als we geen verlangens meer hebben, gaan we dood. En God is het die dat verlangen in ons gezaaid heeft. En luister naar je verlangen. Nu, onze verlangen, dat is anders onze begeerte. Onze begeerte, dat is de grootste misleiding van Satan, ons van ons verlangen af te houden. Begeerte zijn de oppervlakkige troostmomenten om ons weg te houden van ons diepste verlangen. Want ons diepste verlangen, daar zit ook pijn, daar zit ook verdriet. Maar God zegt, breng je verlangen met mij en ik zal het vervullen. Oké, en de laatste is je hart oké? 1 Timotheüs 1 vers 5, je kent die tekst wel. Daar staat van, het doel van alle vermaning is liefde uit een rein hart. En als je de context van het gedeelte leest, dan gaat het zowel naar de ontvanger als naar de gever. Het doel van elk woord wat je uitspreekt, het doel van elk gebed wat je uitspreekt voor iemand, moet zijn dat die ander zich daardoor geliefd voelt. En als die ander zich daardoor niet geliefd voelt, is er iets misgegaan. Maar ook bij jouzelf, het jouw motivatie moet zijn liefde. Is onze diepste motivatie dat de ander zich geliefd voelt. En als dat kader van liefde er is, dan kan er eigenlijk weinig misgaan. Het belangrijkste in de opvoeding van kinderen is dat ouders van hun kinderen houden. En als het een geliefde, veilige omgeving is, kan er weinig misgaan. Laat onze gemeente plaats zijn waar we maar één oogmerk hebben, dat de ander zich geliefd gaat voelen en dat wij gedreven worden door de liefde van God. Niet door de waarheid, niet door onze ideeën, niet door onze opvattingen, maar door de liefde van God. En daar gaan we het vanavond ook over hebben. Wees niet bang voor de Heilige Geest. De liefde van de Geest. Romeinen 15 vers 30, daar staat de liefde van de Geest. God houdt van u, maar ook de Heilige Geest houdt van u. De Heilige Geest is diep bewogen over u. De Heilige Geest gaat met u mee. De Heilige Geest trekt met u op en hij is diep bewogen over u. Hij wordt geraakt door u, hij wordt ontroerd door u. En hij wil zijn gevoelens met ons delen. Zodat we, zoals in de Bijbel staat, dat onze geest samen met Gods geest zegt dat wij kinderen God zijn. Romeinen 8 vers 15. U hebt de geest niet ontvangen om opnieuw te vrezen. Maar we hebben de geest ontvangen opdat we zouden kunnen zeggen Abba Vader. De geest komt naar de wereld toe om de wereld te overtuigen van zonde. Maar de Heilige Geest brengt ons in een intieme relatie met de Vader. De Heilige Geest is er niet om u op uw zonde te wijzen. De Heilige Geest is gekomen om de relatie te herstellen. En zolang wij denken dat de Heilige Geest er alleen maar is om ons op onze zonde te wijzen, gaan we op onze hoede zijn. En komen we niet in een intieme relatie met de Vader. De Heilige Geest neemt u bij de hand en wil u leren, Abba Vader. En zolang wij bang zijn voor de Heilige Geest, hebben we het niet begrepen. Want er is geen enkele reden om bang te zijn voor de Heilige Geest. De wereld overtuigt hij van zonde, maar ons overtuigt hij van hoe lief de Vader ons heeft. Wees daarom niet bang voor de Heilige Geest. Geef je aan hem. God wil dat we ons 100% veilig zouden voelen. Weet je, elk handelen van God komt voort uit zijn liefde. Johannes 3 vers 16. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gezonden heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven zou hebben. Elk handelen van God is voortgekomen uit liefde. God heeft uit liefde deze wereld geschapen. God heeft ons uit liefde voorbestemd. Jezus is vol ontferming over hen, over ons bewogen, staat in de Bijbel. 3 keer staat er dat Jezus vol ontferming over ons bewogen is. En de ene keer staat er achter dat hij zieken gaat genezen. Een andere keer dat hij het evangelie gaat verkondigen. En een derde keer dat hij brood gaat vermenigvuldigen. Maar elk handelen van Jezus naar ons is gemotiveerd uit liefde. En mijn diepste verlangen voor vanavond is dat wij iets van die liefde van God zouden ervaren. Dat we dicht bij het vaderhart van God zouden komen. En dat we zouden merken, God heeft geen dubbele agenda. God is alleen maar over ons bewogen. En God is liefde. Oké, nu gaan we 1 Korinthe 13 met samen eens doornemen. Nu, vooraf. 1 Korinthe 13 wordt vaak gebruikt op huwelijksvieringen. En ik denk als Paulus daar vandaag bij zou zijn, zou hij zeggen, tja, daar kun je het ook voor gebruiken. Nooit aan gedacht. Want 1 Korinthe 13 is niet bedoeld voor een huwelijk. Eigenlijk moet je jonge mensen beseffen, als ze dat lezen, ook, ik weet dat ze heel verliefd zijn en dat ze dat allemaal willen beloven wat er staat. Maar daar staat een ontzaglijk zware opdracht. Als dat waar is, als 1 Korinthe 13 bedoeld was, dat wij dat moeten gaan vervullen. Die lat haalt niemand van ons. Dat weet ik niet. Ik ben al meer dan 35 jaar getrouwd. Misschien dat ik 40 jaar getrouwd ben, maar ik heb het zo mijn bedenkingen. Als dat het is, dat God zegt, dat moet je eraan houden, dan falen we allemaal. Maar gelukkig daar is 1 Korinthe 13 niet voor bedoeld. En ik weet het wel, verliefde stelletjes bij tuurlijk. Die zijn zo verliefd, die denken, dat gaan we allemaal waarmaken. Oké, dat is mooi. Maar daar is 1 Korinthe 13 niet voor bedoeld. Wat Paulus duidelijk maakt is van, we hebben de gave van de geest ontvangen. En welke gave ook, maakt niet uit. Maar de allerbelangrijkste gave die je in alles moet ontvangen, is de gave van de liefde. En dat is niet de opdracht, dat is een gave. Dan krijg je cadeau. Evenals alle andere gaven een cadeau zijn. De gave van tongentaal, de gave van profetie, de gave van kennis en wijsheid en genezing. Alle gaven zijn een cadeau, maar de allerbelangrijkste gave die daar doorheen moet klinken is de gave van de liefde. En de liefde is een cadeau, is een geschenk. Dat gaat niet om onze liefde, het gaat om de liefde van God. En merkwaardig, ik lees dan allerlei bijbelverklaringen en dan gaat het telkens weer over wat wij moeten doen en hoe lief wij moeten zijn. En dan denk ik, welke gemeente beantwoordt daaraan? We zijn daar niet toe in staat. Goddank, het is zijn liefde. En daar wil ik het vanavond over hebben. Hoe God over ons bewogen is. En hoe God van ons houdt. We gaan kijken naar vers 1. Al zou ik de talen van de mensen en van de engelen spreken, maar ik had de liefde niet, dan zou ik klinkend koper of een schallende cymbaal zijn geworden. Talen van mensen en engelen. Als we alle talen zouden spreken, zou fantastisch zijn. Ik ben zelf heel slecht in talen. En het zou fantastisch zijn als je alle diverse talen zou spreken en dat is, zou merken dat het ook nog verstaanbaar is ook. Maar Paulus, zonder de liefde, zonder dat de liefde erin doorklinkt, is het gelijk aan een gong en een handbekken. Dat zijn twee muziekinstrumenten die wel geluid maken, maar geen melodie voortbrengen. Je kunt het vergelijken met een drum. Je hebt het nodig, mooi, ondersteunt de melodie, maar het brengt zelf geen melodie voort. En zo is het eigenlijk ook. Elke gave, alle gaven, dat is prachtig, maar als de liefde er niet is, dan is er geen melodie. Dan hoor je wel het geluid, je hoort wel wat, je merkt wel wat op, maar het gaat geen melodie geven. Het gaat niet, de liefde van God komt er dan niet in mee. En eigenlijk gaat het erom dan, met elke gave die er is, zal de liefde erin door moeten werken. En of het nu een gave van genezing is, of een gave van wijsheid, of een profetie, of welke gave dan ook. Als je daardoor niet geliefd voelt, de liefde niet erin meekomt, dan zegt Paulus, dan is het een geluid, een gong of een handbekken. Het brengt wel geluid voor, maar geen melodie. We gaan naar het tweede vers. En al zou ik de gave van de profetie hebben en alle geheimenissen weten en alle kennis bezitten, en al zou ik het geloof hebben zodat ik bergen zou kunnen verzetten, maar ik had de liefde niet, dan was ik niets. Alle geheimenissen weten, alle kennis bezitten. In het verleden is daar heel veel omgegaan en bijbelstudie is belangrijk. En ik probeer elke dag de Bijbel weer te studeren en nieuwe dingen te ontdekken. Maar kennis zonder liefde is gevaarlijk. Hoeveel mensen zijn ons gekwetst, ook in onze kerken, doordat de kennis wel naar voren kwam, maar er was geen liefde. Er werd onder druk gezet, van je moet zus leven, je moet zo leven, en dat is niet goed, en dat is verkeerd. En we werden met de Bijbel om onze oren geslagen, maar de liefde kwam er niet in door. Kennis is mooi. Kennis hebben we nodig, we hebben de waarheid nodig, we hebben de Bijbel nodig. En als we Gods woord niet bestuderen, dan kunnen we heel makkelijk in dwaalspoor gaan. En dat is ook de bedoeling van deze 6 avonden, om de balans tussen woord en geest scherp te houden. Maar kennis zonder liefde is gevaarlijk. Het geloof dat bergen verzet. Dan zou ik zeggen, dat is toch mooi, hè? Maar zelfs wonderen zijn zinloos als je er niet door geliefd voelt. Ik las onlangs een tijdje terug een getuigenis van een vrouw die genezen was. Maar het allerbelangrijkste vond zij dat door die genezing heen zij zich diep geliefd heeft gevoeld door God. En dat is blijvend. Want er zullen wel weer nieuwe ziektes en nieuwe problemen komen in haar leven. Maar dat je je geliefd voelt, en dat is de belangrijkste wat mensen ervaren. De diepste nood van deze wereld is niet armoede, de diepste nood is niet ziekte. Hoe erg het ook allemaal is en hoe belangrijk is dat we daar ook iets aan doen. Maar het allerbelangrijkste is dat mensen zich niet geliefd voelen. Ik hoorde pas, er sterven meer mensen door eenzaamheid dan door alcohol en drugs. Het derde, de bezittingen die je stuk voor stuk zou uitdelen. Prachtig, en dat moeten we ook doen, en dat is goed. Ja. Voor mij zou het geen enkel probleem zijn. Ik denk dat anderen het er niet mee eens zijn, maar voor mij, materieel heeft geen enkele waarde. Ik zou makkelijk alles kunnen uitdelen, zou geen enkel, eigenlijk ook geen offer zijn voor mij. Materieel heeft voor mij geen betekenis. Maar God zegt, als de ander zich daardoor niet geliefd voelt, als het geen bijdrage levert aan een diepere liefde van God in deze wereld, dan heeft het geen waarde. Hetzelfde, het ultieme, je lichaam geven om te worden verbrand. Nu, dat is dan wel heel het hoogste offer wat je als mens kunt brengen, je eigen leven op te geven. Maar zelfs dat zou geen waarde hebben als de liefde er niet in meekomt. Vers 4. De liefde is geduldig. Ze is vriendelijk. De liefde is niet jaloers. De liefde prompt niet en ze doet niet terug. Laten we die zaken eens bekijken. Allereerst geduldig. God is grootmoedig. God is langmoedig. God heeft geduld. God is niet opvliegend. We hoeven niet bang te zijn dat God op een gegeven moment uit zijn kramp schiet. God is geduldig. God kan heel wat hebben. Nou, denk aan mijn vader, die was heel ongeduldig. Die kon flink uit zijn kramp schieten. En later met onze kleinkinderen, of met onze kinderen, dan zijn kleinkinderen, dan viel me altijd op wat een geduld die man kon hebben. Daarvoor heeft hij dat vandaan. Maar God is altijd geduldig. Wat wij ook doen, wat we ook uitspoken, wat we ook verkeerd doen. God is geduldig. God, en geduldig is eigenlijk dat God in ons blijft geloven. God weet waar hij naartoe werkt en hij blijft daarin geloven en hij geeft het niet op. Een ander punt, de liefde is vriendelijk. Vriendelijk is een welwillende gezindheid. Bereid om het goede te doen. God zegt, ik ben vandaag er voor jou. Ik wil vandaag goed zijn. Ik wil vandaag mijn goedheid aan jou laten zien. Het is niet jaloers. God is niet bang voor ons. De duivel zegt tegen Eva, je moet oppassen met God, want God is bang voor jullie, dat jullie aan hem gelijk zouden worden. God wil jullie eronder houden. Maar God is niet jaloers. God wil ons juist op zijn niveau hebben. God wil ons deel laten hebben aan de goddelijke natuur. God wil ruimte voor ons creëren. Jezus zegt tegen zijn discipelen, jullie zullen veel meer wonderen doen dan ik. Jullie zullen grotere wonderen doen dan ik. De liefde pronkt niet. Het gaat niet om, eigenlijk staat er de liefde geeft geen loos gepraat, geen zwetser. Het gaat om geen loze woorden die niks betekenen. De liefde doet niet gewichtig. Ze blaast zichzelf niet op. Ze vindt zichzelf niet belangrijk. Jezus trok niet de aandacht naar zichzelf. Hij vroeg wat de ander wilde. De wonderen van Jezus waren geen aandachtstrekkers, maar die waren belangeloos voor de ander. Punt 5. De liefde is niet ongepast en ze zoekt niet haar eigen belangen. Ze wordt niet verbitterd en ze denkt geen kwaad. Niet ongepast. Eigenlijk staat niet onbeheerst, niet brutaal. De liefde legt geen druk. De liefde dwingt niet. God respecteert ons. God respecteert ons in wie we zijn. Zoals Jezus de voeten van zijn discipelen waste en daarmee liet zien van ik respecteer je. Daar hoeven we ook niet bang te zijn voor de Heilige Geest als we een keer zijn stem niet horen. Wij horen heel vaak zijn stem niet, dan zijn we druk bezig met onszelf. En ik denk dat God voortdurend via de Heilige Geest met ons wil communiceren. En God is, wordt niet kwaad als wij zijn stem niet een keer horen. We hoeven niet bang te zijn dat we het een keer missen. God is geduldig. En God respecteert ons. God zal ons niet onder druk zetten. God zal niet zeggen, nu heb je niet geluisterd vandaag. Nu is het gedaan. God blijft doorgaan. God blijft als het ware zijn liefde naar ons uitzenden, net zolang tot wij het ontvangen. God weet ook dat wij ontzettend bang zijn voor de liefde, omdat we vaak gekwetst zijn, omdat we ons zelfs enorm schuldig voelen. En God begrijpt al die barrières die we hebben opgebouwd. Maar God blijft geduldig met zijn liefde naar ons uitzenden. De liefde zoekt niet haar eigen belang. Eigenlijk staat er, ze zoekt niet het hare, ze zoekt niet wat van haar is. Ze zoekt wat van de ander is. God is er altijd op uit hoe wij gelukkig kunnen worden. God is er niet op uit dat wij hem zouden eren. Als het daarom gegaan dat God zegt van, jullie moeten mij eren, want anders ja, kan ik niet bestaan als ware. Het doel van het jullie zijn is dat jullie mij zouden eren. Als het daarom zou gaan, dan zouden we totaal mislukken. En de engelen doen het veel perfecter dan wij. Nee, God zegt, het gaat om jullie. Ik wil er voor jullie zijn. Ik wil mijn goedheid aan jullie laten zien. Ik wil jullie gelukkig maken. Jezus is niet gekomen om gediend te worden. Hij is gekomen om te dienen. Het gaat om Jezus. Jezus is er voor ons. De liefde wordt niet verbitterd. God wordt nooit verbitterd door wat wij hem aandoen. Als wij lang teleurgesteld worden, worden we verbitterd. God nooit. Vers 6. Zij verblijdt zich niet over ongerechtigheid, maar ze verheugt zich over de waarheid. De liefde denkt geen kwaad. God denkt geen kwaad over ons. God rekent het kwade niet toe. Letterlijk staat er dat er God geen rekeningen bijhoudt. Er komen geen onbetaalde rekeningen tevoorschijn. Maar, zegt zo mooi de laatste zinnetje, hij verheugt zich over de waarheid. God is niet blij met onrecht wat wij doen, ook niet wat ons overkomt, maar hij verheugt zich in de waarheid. En een prachtig voorbeeld vind je daarvan bij Agab. Agab was een beetje de slechtste koning van het Oude Testament. Maar één keer staat er dat hij spijt kreeg. Dat was na dat hij de wijngaard van Naboth had ingepikt en Naboth had laten vermoorden. Eén keer had hij, en toen kreeg hij spijt. En dan lees je dat prachtige zinnetje, dat God speciaal naar Elia toe komt en zegt, Elia, heb je het gezien? Heb je het gezien hoeveel spijt Agab heeft, hoe hij zich vernederd heeft? En ik vind dat zo bijzonder. Als wij maar de geringste spijt hebben, zelfs al is dat onoprecht, en dat is maar half gemeend, dan is God al blij met ons. En dan zegt God tegen zijn engelen, kijk eens wat een berouw heeft hier. Kijk eens wat een schuldbesef. Kijk eens wat een verootmoediging. Zo is God blij met wat wij doen. Vers 7. Ze bedekt alle dingen, ze gelooft alle dingen, ze hoopt alle dingen en ze verdraagt alle dingen. Alles wat Jezus over u te horen krijgt, bedekt hij met zijn bloed. Alles wat jij in je leven verprutst hebt, is bedekt door het bloed van Jezus en de duivel kan er niet meer aankomen. Je hoeft nooit bang te zijn dat de duivel daar weer iets kan doen, want jouw zonden zijn bedekt met het bloed van Jezus. En het is zo ontzettend belangrijk om elke dag weer opnieuw te zeggen, ik stel mij onder de bescherming van het bloed van Jezus, zodat je veilig bent voor wat de duivel wil. Ze gelooft alle dingen. Wij zijn niet naïef. Wij geloven niet alles. Maar Jezus geeft u krediet. En Jezus geeft u kansen. En Jezus heeft vertrouwen in u. En u hebt het weer verknald. U hebt weer gezondigd. U hebt fouten gemaakt. En wat zegt u tegen God? God, vanaf nu aan ga ik het beter doen. En Jezus zegt, fantastisch. Ook al weet u dat je gaat falen. Maar God geeft ons alle kansen. En elke keer als wij overeind krabbelen nadat wij mislukt zijn, zegt God, oké, fantastisch. Ik geloof je. Ik vertrouw je. Je krijgt van mij weer alle kansen. De liefde hoopt alle dingen. Jezus blijft een goed perspectief op je leven hebben. Jezus zegt, het komt echt goed met je. Onlangs ontmoet ik iemand die het enorm verknald had in zijn leven. Enorm verknald. Echt enorme zware stommiteit te begaan. En hij zat te wenen en hij was echt totaal kapot. En de vrouw zegt, je zoekt het maar uit. Het is jouw probleem, jij hebt gezondigd. Je lost het maar op. En dat te wenen. Hij zegt nu, het eerste wat je nu gaat doen, is God danken voor zijn vergeving. Want jij moet weer grond onder je voeten krijgen. Eerst dat jij gaat God danken voor zijn vergeving. Zolang jij geen veilige grond onder je voeten hebt, kun je niet verder. De liefde hoopt alle dingen. God gaat door, want hij heeft een perspectief op je leven. Het komt echt goed. De liefde verdraagt alle dingen. Er is niets wat Jezus niet kan incasseren of hem boos kan maken. Er is niets in van ons wat Jezus boos kan maken. Zijn enkele mogelijkheid, we zijn niet in staat om Jezus boos te krijgen. We zijn daar niet in staat. Zo verhoudt hij van ons. Vers 8. De liefde vergaat nooit. De liefde vergaat nooit, want dan profetie betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Dus profetieën en woorden van kennis en woorden van wijsheid zijn beperkt in tijd, maar ook in effectiviteit. Dus een woord wat je krijgt van God kan betrekking hebben op een bepaald deel van je leven, maar het is altijd beperkt. Want soms dan weten we niet precies wat we met die profetie, met het woord van God aan moeten. Soms is er een aanvullende profetie nodig, of een woord of een uitleg van iemand anders. Soms moet je daar lang voor bidden en bijbelstudie doen om die profetie te begrijpen. Het zal altijd maar betrekking hebben op een deel van jouw leven. Profetie en kennis zijn beperkt. En het is belangrijk om dat vast te houden, want anders kunnen wij enorm in de knoei raken van oké, iemand heeft een woord van God over mijn leven uitgesproken, of God heeft mij een bepaalde belofte gegeven uit de Bijbel. Ik weet er geen raad mee, of ik weet niet precies wat ik ermee moet doen in mijn leven. Mis ik nu de stem van de Heilige Geest? Gaat het nu helemaal mis met mij, want ik begrijp het niet. En die anderen die begrijpen het allemaal onmiddellijk als God iets tegen hen zegt, maar ik blijkbaar niet. Dus ik ben blijkbaar een slechte christen. Ik versta de stem van de Heilige Geest niet helemaal. Profetie en kennis zijn ten delen. En ze gaan voorbij. En Paulus gebruikt dan een tweetal voorbeelden om dat duidelijk te maken. Hij zegt, kijk, zegt hij, er zijn twee voorbeelden die daarbij kunnen helpen. Het voorbeeld van een kind naar volwassenen en het voorbeeld van de spiegel. Allereerst dat van de groei van kind naar volwassenen. Een klein kind, laten we zeggen van 6 jaar, heeft een bepaalde taalschat, woordenschat en een bepaald bevattingsvermogen. Passend dus bij de leeftijd van een kind. Als het kind volwassen is geworden, dan is allereerst die taalschat, het begripsvermogen, de mogelijkheden om abstract te denken, dat is allemaal veel groter geworden. Het kan dingen veel makkelijker verstaan, het kan bepaalde beelden en analogieën begrijpen. Maar zo is het ook met ons. Als wij jong christen zijn, en ik vrees dat wij in ons leven wel een beetje een jong christen blijven, dan is ons bevattingsvermogen beperkt. En later, als we bij de Heer komen, dan zullen wij dingen gaan beseffen en zeggen, nu vallen alle puzzelstukjes pas in elkaar. Dus we moeten, dat moet ons voorzichtig maken en niet denken dat we iets weten. Toen ik pas christen was, toen dacht ik dat ik alles wist. En nu weet ik heel weinig. Ja. Ik denk dat over 10 jaar weet ik nog minder. Maar dat is dan ouderdom. Ja. Maar het is ook belangrijk dat we, als wij bidden voor mensen, dat we beseffen dat het bevattingsvermogen, het vermogen om dingen te kunnen ontvangen van de ander, ook beperkt is. En dat we heel voorzichtig moeten zijn. Soms zie ik zo met mensen die gaan bidden, dat ze ook als het ware dingen willen duidelijk maken, gaan verkondigen. En daarmee eigenlijk de ander iets willen overdonderen of overweldigen met iets waar die misschien nog niet aan toe is. Soms wordt er een woord uitgesproken over iemands leven, waar die pas jaren later iets mee kan. Ik heb heel vaak mensen ontmoet die zeggen, Gerrit, wat je toen gezegd hebt, en nu begrijp ik dat. Nu snap ik hoe dat in elkaar zit. Nu weet ik hoe dat werkt. Maar het is één uitzondering. Eén uitzondering, zegt Paulus, dat is de liefde. Want een kind van 6 kan zich 100% geliefd weten. En een bejaarde van 96 kan zich 100% geliefd weten. De liefde is voor elke fase van het leven belangrijk en is voor 100%. Een ander beeld wat Paulus gebruikt is de spiegel. En als je dat letterlijk neemt, dan denk je, wat bedoelt hij ermee? Want het is een beetje tegenstrijdig omdat hij daar die uitdrukking gebruikt van in de spiegel kijken. Ook de spiegels van toen waren vrij onduidelijk. Dat waren gepolijste platen waarin je wel een beetje iets zag van je gezichtsuitdrukking, maar toch niet zo gek veel. Maar eigenlijk was dat een soort rabbijnse uitdrukking, de spiegel. De spiegel betekent eigenlijk van een openbaring hebben. Iets zien van de bovennatuurlijke wereld. Een woord van God krijgen. En eigenlijk bedoelt hij te zeggen van, nu kijken wij door middel van een spiegel in een raadsel, zelfs met de gaven van de geest. Zelfs al zijn we heel lang christen, wij blijven toch altijd in raadsel. Het blijft altijd voor een deel geheim. Het blijven altijd blinde vlekken. Het zal nooit totaal zijn. Maar zegt hij, eens zullen wij zien van aangezicht tot aangezicht. En dan moeten we ons voorzichtig maken. Wij zijn nog onderweg. En er wacht ons ongelooflijk veel moois. En God wil nu reeds in het leven ons ontzettend veel nieuwe dingen laten zien en openbaren. En ik ben blij met wat ik nu van God ervaar. Vroeger wist ik veel over God. En nu ervaar ik veel meer van God. En ik hoop dat ik nog ontzettend veel mooie dingen met God ga ervaren en ga proeven. En dat ik daardoor ook anderen tot zegen mag zijn. Maar het zal altijd ten dele zijn. Het zal altijd iets voorlopigs zijn op de toekomst. Wanneer wij hem zullen kennen in alle volheid. Zoals er zo staat, zoals ik zelf gekend ben. En dat is nu reeds. Ik ken hem nog niet ten volle. Ik weet ook nog niet precies wat Gods plan is met deze wereld. En wat anderen nodig hebben. Dat is allemaal maar ten dele. Maar er is één ding zeker. Ik ben ten volle gekend door God. En dat is 100% zeker. En dat staat vast in mijn leven. Ik ben 100% gekend en door hem gedragen. Vers 13, het laatste. Nu blijven dan geloof, hoop en liefde. Deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Het woordje nu hebben mensen nogal eens misverstaan. Of het gaat van, uiteindelijk al die gaven gaan voorbij. Maar wat blijft is zijn geloof, hoop en liefde. Maar Paulus bedoelt dat niet te zeggen. Want hij even later in hoofdstuk 14 gaat hij toch weer hebben over die gaven. Van de profetie en van tongentaal. Dat het goed is dat je dat niet mag belemmeren. En dat je dat juist daarna moet streven. Wat hij bedoelt te duidelijk. Wat hij bedoelt te duidelijk is eigenlijk. Het allerbelangrijkste is geloof, hoop en liefde. Als gaven. Maar de meeste is de liefde. De meeste is liefde. Liefde is het allerbelangrijkste wat we nodig hebben. En wij, dat vinden we misschien heel vanzelfsprekend, maar ook in onze maatschappij is liefde eigenlijk een hot item. De laatste 10, 20 jaar leren wij in onze gezinstherapie hoe belangrijk liefde is. Daarvoor was dat niet van tel. Ik heb opleidingen gehad waar het helemaal niet over liefde ging. Het ging om communicatie, het ging om beter te communiceren met elkaar. Dat was belangrijk voor koppels. Maar liefde, dat was zo'n vluchtig begrip, daar kon je weinig mee. Liefde is vandaag enorm belangrijk. We mogen elkaar vandaag knuffelen. Niet te veel, zegt niet toe, maar er mag af en toe geknuffeld worden. Maar in mijn jeugd mocht er niet geknuffeld worden, want de kinderen mochten niet verwend worden. Het boek van Schok en dergelijke. Het moest allemaal heel miniem zijn. En er zijn onderzoeken gedaan van de kinderen in kinderterhuizen vlak na de Tweede Wereldoorlog. Waarin de kinderen alles kregen, maar toch stierven ze. Omdat ze geen liefde kregen, omdat ze niet geknuffeld mochten worden, alles heel steriel werd aangepakt. Liefde is het allerbelangrijkste. Weet je, en in onze kerk moet het gaan om de liefde. Waar zijn wij in onze kerk mee bezig? We zijn bezig met organisatie. En we zijn bezig met de leer. Dat zijn twee thema's waar alle gemeenten mee bezig zijn. Als je vergaderingen bijwoont, moet je zeker eens doen. Het gaat altijd over twee dingen. De organisatie van de kerk en over de leer van de kerk. Maar het allerbelangrijkste, zegt Paulus, is dat mensen zich geliefd voelen. Elke zondagmorgen moeten we ons weer afvragen. Voelt mijn gemeente zich geliefd? Voelen onze mensen zich geliefd? En dat is onze taak, van hoe kunnen wij mensen met een geliefd gevoel naar huis laten gaan. Ik hoop dat als u vanavond naar huis gaat, dat u zich meer geliefd voelt door God. Dat is mijn bekommernis, dat is mijn zorg. Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. God is gericht op een relatie, God wil contact met u. Ik ga tot een afronding komen, getuigenissen.